Goedenavond, kan iedereen mij goed horen? Dit is mijn eerste optreden als sessievoorzitter, dus wees alsjeblieft coulant met mij. Ik ben bloednerveus voor dit eerste optreden. Vanavond behandelen wij de programmabegroting 2021-2024. De inleiding zal de aftrapslag gedaan worden door John van Putten, directeur bedrijfsvoering. Een korte inleiding en daarna wordt die direct overgenomen door het bekende duo Frank Maas en Harry Smeets. Het verzoek is om vragen achteraf te stellen, om het tempo erin te houden. Dus ik zou zeggen, John, ga je gang.
Ja, goedenavond allemaal. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen. En ik ben trots erop dat we hier samen kunnen zitten met deze mooie begroting wat ons betreft. Zeker als we zien waar we vandaan komen. En dan wil ik even vragen of de Griffie even op de volgende dia wil drukken. Ja. Als we zien waar we vandaan komen, en dat is toch niet zo heel lang geleden. En ik zal er niet lang over praten, want het verleden is geweest. We zijn er weer met de toekomst bezig natuurlijk. En begroting 2018 is toch niet zo lang geleden. Dan hadden we geen eigen vermogen namelijk als Venlo meer over. In mei 2019 was het dieptepunt bereikt. We konden weg naar boven worden ingezet. En vervolgens in april begonnen we steeds de gevolgen van COVID natuurlijk te merken. Wat in maart gestart is. September 2020... waren er ook al heel veel gemeenten die in de problemen kwamen met opleveren van de begroting. En daarom ben ik er trots op dat wij hier toch kunnen zitten om over een begroting te praten. En ook nog straks met de impactanalyse van corona. Ik denk dat we laten zien dat wij als gemeente in controle zijn. En dat wij koersvast vooruit aan het gaan zijn. Dus ik wil even vragen of de Griffie op de volgende dia kan drukken. Ja. Dus daarmee blijf ik ook niet lang in het verleden hangen, want de begroting gaat natuurlijk over de toekomst. En we sturen daarin vanuit inhoud. En we doen het op basis van focus met programmamanagement. Waarvan we ook als Venlo trots op zijn dat het echt op de rails staat. Het is ook terug te zien in de begroting die voor ligt, omdat die een stuk dunner is, die focus. Maar wat natuurlijk ook hartstikke mooi is om te constateren, is dat het financieel passend is. En menige gemeente zou daar trots op zijn. En wij ook. Wij durven hier zeker met een gerust hart naar de provincie te gaan, naar onze toezichthouder. En dat het passend is binnen de financiële toezichtkader, maar ook binnen het bestuurlijke afsprakenkader wat er is. En dat zijn toch belangrijke dingen om vast te houden. Daarom vinden we het ook echt belangrijk dat we onze koers vasthouden. Zeker in een tijd van crisis is het belangrijk om vast door te gaan met wat wij ook van plan waren. Uiteraard op een manier dat ook rekening gehouden wordt met COVID. En ook daar zijn we vanaf het eerste moment als organisatie, als gemeente, als samenleving met elkaar vol bezig om het goed op te vangen. En ook daarvan durf ik te zeggen dat wij in controle zijn. En dat voor zover je dat ooit met een crisis kunt. En dat ben ik trots op. En er komt een bijzonder jaar aan. Ook vanwege de nasleep van corona hopen we. Dat het dan ook echt een nasleep is. Maar het is wel iets wat we met elkaar opvangen. Ook komend jaar. En ik denk dat daar een organisatie voor staat. Ook en dat Venlo daartoe in staat is om dat met elkaar te doen. Er komt ook een bijzonder jaar in vanwege de verkiezingen die eraan zitten te komen. Daar zien we al diverse effecten van. In bijvoorbeeld de ontwikkelingen van het gemeentefonds. En de afspraken die daarin zijn, daar zal mijn collega straks op doorgaan even kort. En de gemeenteraad in 2022 komt eraan. En dus dit is komend jaar is er ook een opmaat naar die route. En oftewel belangrijk om koers vast te houden, vinden wij. En daarom hebben we dat ook vastgehouden in deze begroting die nu voor ligt. Misschien wil het Griffie even op de volgende pagina. Ja, dan geef ik hem nu over aan mijn collega. En die zal laten uitleggen hoe dat koersvast zijn dan in de begroting is geland. En ik hoop dat we daar uiteindelijk komen tot een goede behandeling met u. En dat u trotse gevoel wat ik toch heb ook uiteindelijk met ons zal delen. Ik geef het nu over aan mijn gewaardeerde collega.
Dankjewel, John. Als dat mag via de voorzitter, dat gaan we dan ook zo doen. Ik was één ding vergeten. Aan het eind van de presentatie zullen Harry en Frank nog een hopelijk korte presentatie geven over de impactanalyse.
Ja.
Ter voorbereiding op de ordersvormende vergadering die een kwartier na de sluiting van deze themaavond dan gaat starten. Als we het allemaal redden met de tijd. Dus ik geef nu graag het woord over aan onze stevige duo Harry en Frank. Ja. Jullie gaan alsjeblieft.
Succes.
Ja, goedenavond allemaal. Frank Maas en Harry Smeets hier. We zitten op de zesde verdieping van het Stadskantoor. We nemen u in grote stappen mee door het programma begroting 2021. We moeten ons best doen om de afstand te bewaren aan deze tafel. Ik heb de laptop midden op de tafel staan. U ziet voor u het proces wat we ieder jaar met elkaar doorlopen. Ook de fase waarin we nu zijn. De kadernota, het voorjaar behandeld met de voorraad, de omgevingsanalyse en de jaar. Rekening en de lessen die we eruit hebben getrokken, hebben we meegenomen in de zomermaanden in deze begroting. Dus even om te markeren waar we nu in het jaar staan. Oké, Sherelle, de volgende sheet graag. De kaderstelling, u wel bekend. De kadernota 2021, behandeld in juni. Er zaten 10 kaders in inhoudelijk. Nou, dit zijn de eerste 5. Continuïteit, flexibiliteit en kansen. Kansen onderkennen, kansen zien, kansen grijpen. Samenlevingsagenda voor het huidige bestuur, voor het huidige college, de coalitie, uitermate belangrijk, speerpunt van het beleid. Solidariteit, altijd goed kijken naar de zwakkeren in de gemeenschap en naar je naasten en zien wat we daarvoor kunnen doen. Want daarvoor is de overheid bedoeld per slot van rekening. Een accentverlegging van het centrum van Venlo ook naar buurten, dorpen en wijken. Wat kunnen we daar met elkaar doen? Uitgesteld onderhoud, ook in gesprek ook met die gemeenschap daarover. Niet alleen in de wijken kijken, maar ook om ons heen in de regio. De regio-deel, de regionale investeringsagenda, afgesloten het vorig jaar juni. Nu voorzien van inhoud en ook van geld. Kijken hoe we die 80 miljoen met elkaar in de regio ook kunnen gaan uitgeven de komende jaren. Yes, wel de volgende sheet. Een aantal accenten heeft ons meegegeven. Nou, die hebben we even terug, Sherelle. Eentje terug, Sherelle. Ja, sorry, is het dus de goede. Een aantal dingen heeft hij ons meegegeven. Eenzaamheid, iets met de fietsen, bestuurlijke afwegingen, vinden jullie ook terug in de begroting. Ook de lokale lasten heeft hij ons meegegeven. U zult zien in de begroting dat het bestuur ervoor gekozen heeft om die lasten niet meer te laten stijgen. Tenminste, niet voor huiseigenaren. En omdat huurders en niet-woningen, wat huurders geen OZB betalen, rekent die afvalstoffenheffing in die groep wel door. En dat gaat u verderop nog zien. En druk op onze partners. Ze zoeken veel meer dan het verleden ook de samenwerking. De grootste partner die we op dit moment kennen is onze provincie met wie wij een bestuurlijke agenda hebben afgesproken. We maken af waar we aan begonnen zijn. Dus u zult in deze begroting niet 100 nieuwe voorstellen vinden. Maar vooral veel voorstellen die gaan over zaken die we toch al van plan waren. Vrijebroek, zwembad, onderwijsvoorzieningen enzovoorts. Dienstverlening moest een swing krijgen. Hebben we het vorig jaar gedaan en dit jaar opnieuw. Gaat steeds beter. En we hebben de wethouder van Nee in ons midden, die is buitengewoon kritisch op de uitgaven. En dat heeft ons inmiddels al gebracht waar we nu staan. En mijn collega Jean van Putten zei al dat ons eigen vermogen er nu heel anders uitziet, laat ik maar zeggen, dan 2-3 jaar geleden. Ja, volgende sheet, Sherelle. Dan de koers. Jean zei het al, koers vast. Nou, dit is hem dan. Realistisch, mediacritisch sluitende begroting. Behoedzame scenario's. De streefwaarde van de solvabiliteitsratio. We zaten eerst ver onder de 20. Kijk, mijn collega Maas even aan. Rond de 9%. Nou, dat ziet er nu echt heel anders uit. Er gaat nog een bescheiden groei komen. En dan zijn we weer boven Jan. Het weerstandsvermogen in 2017 ver onder de 1. Nu bewegend, zou moeten bewegen tussen de 1,4 en de 2. Zit nu net boven de 2. Je kunt dus nu wel om dit vol te houden de komende jaren. Geen gekke dingen meer met elkaar doen. Het doorstaan, John van Putten zei het al, het toezicht, het provinciaal toezicht, de stempel van Gerard Koopmans, zodat wij met elkaar gewoon die dingen kunnen doen die wij met elkaar belangrijk vinden, zonder dat een provincie ons voldoende op de vingers kijkt. En bij herhaling de woonlasten, heel belangrijk, ook die worden niet meer verhoogd voor huiseigenaren. En we hebben uiteraard nog wat begrotingsspelregels met elkaar afgesproken en die hanteren wij ook. Ja, Cheryl, de volgende. Wat is nu de bestuurlijke lijn? Hangend boven de begroting, uitleggend aan uw partnertuig die niet zo goed is ingevoerd in het gemeentebestuur. Het college van Venlo, ja, wellicht u ook, kies voor een solide begroting met koersbehoud. Afmaken waar we begonnen zijn, spek op de ribben, weerstand. Dat betekent ook dat we ondanks wel weer, ondanks die COVID, die vervelende COVID, kunnen blijven investeren in de gemeenschap. In projecten, in activiteiten. We laten niemand zitten, dus we doen niemand tekort. We hebben een goed oog voor de kansen die zich voordoen om ons heen. Zoals al genoemd, de regio en de regio en de investeringsagenda. Bij elkaar zo'n 80 miljoen met elkaar de komende jaren nog te verspijkeren. Het structureel evenwicht houden van het huishoudboekje. U zult zien in de begroting dat een aantal effecten van het rijksbeleid door ons zijn verwerkt en worden opgevangen. En ja, we zien ook de kansen die er zitten in de herijking van het gemeentefonds en in het macrobudget en in de verdeelmodellen. Maar daar houden wij behoedzaam als we zijn nu nog geen rekening mee. Dat kan ook niet. U zult om je heen vast gemeentes zien of horen die dat wel doen. Nou, dat opportunisme zit gelukkig niet in onze begroting. En bij herhaling de woonlasten van de inwoners met een eigen woning. Die moeten ontzien worden. Yes, wel, ja. En wat betekent dat nu voor onze zes programma's? Het grootste programma in geld gemeten van Venlo is het programma Gezond en Actief. Begrotingslasten 245 miljoen van de 475 miljoen euro die we met elkaar uitgeven. Wat zit daar nu, als ik er maar grote passen in loop, eigenlijk in? Er zit een herijking van het sociaal beleid in. Maarten Bentum heeft hier daarover al bijgepraat. Dat is nu onderweg. En dat betekent ook dat we met elkaar van mening zijn. Dat als we dat met elkaar goed doen, dat we wellicht over 3-4 jaar het met 3,5 miljoen structuren minder zouden kunnen doen. De WMO-uitgaven die stijgen, specifiek hulp bij het huishouding, de CAO, ook het abonnementstarief, helpen ons daar niet om die kosten om die daar te beheersen. Dus ook dat hebben we voorzien in deze begroting. Het buigbudget, ieder jaar weer een discussiepunt. Nu ook een spannend iets rondom de bijstand. Het college heeft gezegd, kijk eens even, het buigbudget zou eigenlijk een evenwicht moeten zijn. Inkomsten en lasten, baten en lasten zouden met elkaar in balans moeten zijn. Dus we hebben de ambitie om de komende 3-4 jaar terug te groeien naar nul. Dus balans in dat budget. Dan een aantal investeringen rondom sport met name. Een zwembad en vrije broek. Die kende u al. Die zitten nu qua geld in de begroting. De tarieven sport. Die hadden nog omhoog gemoeten eigenlijk. Deze heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Betekent ook dat we daar een bedrag voor hebben gereserveerd. En per 21 komt de nieuwe wet inburgering. Statushouders, en ook daarvoor hebben we middelen opgenomen om dat goed te kunnen implementeren. Programma 2, Cheryl. Leefbaar Venlo, schoon, heel en veilig, aantrekkelijke woon- en leefomgeving dus, en goede dienstverlening. Wat gaan we daar het komende jaar doen? Uitgesteld onderhoud, een eenmalige impuls in de begroting. Om, laat ik maar zeggen, datgene wat we de afgelopen jaren nooit gedwongen en we moeten laten zitten, nu weer oppakken, omdat er nu weer geld is om dat goed te doen. Want als je dat met elkaar goed hebt georganiseerd, dan kun je ook in gesprek met de gemeenschap over de samenlevingsagenda. Eerst de huizen worden, dan het gesprek. Dat is de volgorde die het college kiest. Vastenavondkamp, u wel bekend, 2,3 miljoen van Venlo. 2,3 miljoen van onze provincie, bij elkaar 4,6 miljoen euro impuls om die wijk nu goed op te pakken. Lokale woonvisie, er komen wat een aantal visies op je af. Wonen en parkeren en openbare ruimte. Die gaan we in 2021 voor u maken. Dus die raakt in dat jaar ook met ons in gesprek over het ambitieniveau daar. Dan zien we wel in de volgende begroting of we daarvoor de middelen ook kunnen vrijmaken. De omgevingswet komt eraan. En herstel van de boomlanenstructuren. En dat zijn de bomen in Arsen. 2024 zijn die gedekt nu in de begroting. Cheryl, de volgende. Dan in geld het kleinste programma van Venlo. Maar ik heb begrepen voor u als gemeenteraad een heel belangrijk programma. Werkgroep de Grens. Laatste regels jullie mogen staan. Maar er zit meer in. Er zit ook in de lobby in. Er zitten de derde geldstromen in. Er zit Brussel, Den Haag en Maastricht in. Hier zit Dick Brouwer in. Dit is een pakket. Activiteiten op grond waarvan wij als gemeente Venlo samenwerken over onze gemeentegrens heen. Met onze Duitse partners. Maar ook onze Limburgse partners, Haagse partners en Europese partners. Zodanig dat we proberen om onze lokale opgaven te koppelen aan die nationale en internationale opgaven, zodat wij bordje bij bordje kunnen leggen en extra geld kunnen steken in zaken die wij met elkaar belangrijk vinden. Ja, volgende sheet, Cheryl. Welvarend Venlo, waar verdienen wij in Venlo onze boterhammen mee, onze werkgelegenheid, dat zit in dit programma. Het economisch uitvoeringsprogramma zoals door u vastgesteld is de basis. Wij steken extra middelen het komende jaar in de havenontwikkeling en hebben die middelen gekoppeld aan de regendeal, zodat wij van plan zijn om onze middelen te laten verdubbelen of te laten viervoudigen door rijks- en provinciale middelen, dus we worden geholpen. De brownfields, dat zijn niet de killingfields, dat zijn de brownfields. Dat zijn onze bestaande bedrijfsterreinen die een impuls kunnen gebruiken. Want Venlo is op een gegeven moment uitgegroeid en we zullen ook iets moeten doen met de bedrijfsterreinen die we al hebben. U heeft al besluiten genomen over de investeringen in het vrachtwagenparkeren. Wel nu, daar komt nu de handhaving bij. De facilitering noemen we dat. Die middelen zitten daar nu ook in. Mobiliteitsprojecten, heel belangrijk voor ons als logistiek kruispunt. En uiteraard ook op dit programma veel lobby en profilering. Want met name de Rijksagenda is bepalend voor de grote infrastructuur die wij in onze gemeente en onze regio hebben. De volgende. Centrumstad Venlo. Serge van Delle knijpt mij altijd af als ik roep dat de vierkante kilometer is achter het stadskantoor. Dat is niet zo. Centrumstad Venlo is ook de positie die we als Venlo innemen in de EU-regio. Maar het zijn ook de centra van Tegelen en van Blerik. Die gaan we nu met elkaar aanpakken. We grijpen dus nu de crisis aan om 2 miljoen te investeren in het aantrekkelijker maken, het nog aantrekkelijker maken van deze centra. 1,5 miljoen in 2021 en 1,5 miljoen in 2022. En we hebben goed naar u geluisterd. De motie van de bibliotheek, de cultuurvisie en het missiemuseum worden door het college voorzien van gelden die u ook in de begroting terugvindt. Ja, het laatste programma en niet het minste programma. Een toekomstbestendige gemeente, kansen grijpen, aansluiten bij het klimaat en de energietransitie. Daarvoor had hij al middelen opgenomen uit vorig jaar. 1 miljoen euro incidenteel en 4 ton structureel. Ook daar komt dit jaar weer 2,5 ton bij. Dus de huidige bestuursperiode wordt nog voorzien van 2,5 ton. En de accenten die daar zitten zijn uiteraard de RES, regionale energiestrategie, de transitievisie, warmte, moeten we maken. En uiteraard het onvolprezen afval is grondstof, circulaire economie. Ja, de volgende. Bedrijfsvoering is geen programma, er zit wel een programma manager op en dat is ook nodig. Want er is nogal wat te doen in Venlo, het is ondersteunend aan het primair proces. Bedrijfsmatig en efficiënter. We kijken ook met elkaar ook naar datagebruik. U kunt ook zien met de impactanalyse wat dat betekent. Hoeveel wij eigenlijk over de stad en haar inwoners weten. En hoe we dat kunnen gebruiken om ons beleid en onze uitvoering nog beter te maken. Nou ja, u ziet het hier wat hier allemaal komt. Het zijn geen inhoudelijke programma's. Maar het is wel heel belangrijk om die inhoudelijke programma's handen en voeten te kunnen geven. Cheryl, de volgende. En ook dat meten wij voor u. Een deel van u heeft deelgenomen aan de vergadering van de auditcommissie een aantal weken geleden. Daar hebben Joni Weijers en ik u verteld over het onderhoud wat we hebben gedaan aan de programma-indicatoren en de nieuwe indicatoren voor het zesde programma. Wel nu, die zijn ook verwerkt nu in de begroting. We zijn benieuwd wat u daarvan vindt en of u die ambities ook herkent als de uwe. Dat zijn wel de indicatoren waarop we de komende jaren met elkaar willen gaan sturen. Volgens mij ben ik dan nu aan mijn collega Maas en die geef ik nu even het woord. Ja.
Dankjewel Harry. Nou, als het dan gaat om de strategische opgave ook op de lange termijn mogelijk te maken. En de strategische opgave die is geformuleerd in de strategische visie 2030. Dan heeft u ook aangegeven om een duurzame gezonde financiële huishouding te hebben. Zodat we op lange termijn dit ook allemaal mogelijk kunnen maken. Daar kijken we op 4 onderdelen naar. De sluitende meerjarenbegroting. Dat we voldoende middelen hebben om risico's op te vangen. Daar is eerder al naar gerefereerd dat het ons nu ook echt helpt om in deze crisis te kunnen investeren. Een wendbare begroting is dat er voldoende flexibiliteit is in onze lasten en baten. Dat we ook tijdig kunnen bijsturen en een acceptabele schuld. Nou, dat is verankerd in het financiële beleid en daar heeft u ook streefwaardes op vastgesteld. De volgende is wel. Als we dan kijken naar de totale omvang van de begroting in 2021, dan hebben we het over ruim 437 miljoen. En als we dan kijken naar de inkomsten, dan is zoals bekend voor het grootste gedeelte zijn we afhankelijk van de inkomsten van het Rijk. hebben we het al over bijna 300 miljoen, waarvan de algemene uitkering en de uitkering uit het gemeentefonds de grootste zijn. De lokale heffingen, dan gaat het in deze begroting ruim 25 miljoen euro. Dan hebben we zeg maar de rioolheffing en de afvalstofheffing. Als het gaat om de belastingen, dan gaat het in totaliteit om 45,5 miljoen euro. Daarnaast hebben we nog wat overige inkomsten en de grondexploitaties. De volgende, Sherel. Nou, Harry is uitgebreid hierop ingegaan, dus de lastenkant. Dus de 6 programma's en een stuk van de algemene middelen waar het dan uitgegeven wordt. Dat is gevisualiseerd hier in de 6 programma's, inclusief de doelstellingen. Volgende, Sherel. Er is nu ook een infographic toegevoegd. Zojuist zijn we er inhoudelijk op ingegaan. Deze sheet is in ieder geval gevisualiseerd waar de speerpunten liggen in deze begroting 2021-2024. Om dat in een handzaam overzicht ook zichtbaar te maken. Volgende is wel. Als we gaan kijken naar het financieel resultaat, wellicht is het goed even de volgende aan te klikken, Sherel. Dan kijken we naar het vertrekpunt. Dat is de vastgestelde begroting 2020-2023. Daar zit voor de jaarschijven 21 tot 23 nog een bescheiden bedrag in wat toegevoegd werd aan het vermogen. En vanaf 2024 is dat ook aangegeven dat het niet meer van toepassing is. En dat betekent ook dat het structureel in evenwicht houden van die begroting een uitdaging blijft. Dat betekent ook dat de focus zeg maar, van versterking van het vermogen vooral gelegd wordt op het structureel op orde houden van ons huishoudboekje. Volgende SRL. Nou, zoals het vastgestelde beleid is de september circulaire uitgangspunt voor de kadernota volgend jaar. Dus dat betekent ook dat de september circulaire 2019 voor het eerst verwerkt is in de kadernota 2021. Dat betekent ook een positieve bijdrage aan het vertrekpunt. En dat betekent ook dat de september circulaire 2019 op dat moment als uitgangspunt genomen wordt, dus dat we een positieve start hebben om invulling te geven aan de kadernota. Volgende schaal. Nou, dit is het saldo van dezelfde kadernota die we behandeld hebben in het voorjaar. Volgende schaal. De meisjeclaire, daar bent u in juli over geïnformeerd over de ontwikkelingen, dat het ook onderdeel zou zijn van de bestuurlijke afwegingen voor de begroting. Nou, het gemeentefonds is nu verwerkt. Volgende is er al. En dat betekent ook dat het vertrekpunt voor deze begroting 5,2 miljoen euro is afloopt naar 3 miljoen structureel. Dus dat is een positief vertrekpunt. En ik denk dat John heeft er ook al naar gerefereerd, dat in het land bezien best een unieke situatie is. Dat we vanuit de behoudende scenario's in ieder geval op een positieve wijze kunnen starten met deze begroting. En als we gaan kijken naar de voorstellen, nou, die vind je terug in de begroting. Zowel intensiveringen en op een enkel onderdeel opgave. En dat betekent dat in ieder geval een sluitende begroting 2021-2024. Volgende is er wel. Ja, volgende. En als we gaan kijken naar de solvabiliteitsratio. De kadernoot heeft hij meegegeven om de streefwaarde van 20 naar 25% boven te stellen. Volgende is er al. Als we kijken naar 2021 om even een gevoel te geven bij de absolute cijfers. En dan hebben we het over het eigen vermogen, de spaarpotten plat gezegd, ten opzichte van alle investeringen die we in de stad gedaan hebben. Dat geeft voor 2021 een solvabiliteitsratio van 23%. Volgende is er al. Ja, volgende. Dit is afgezet de jaarrekening 2019 met een doorkijk van de vorig jaar vastgestelde begroting 2020-2023. Dat was in ieder geval het plan dat van 21 naar 24% zou gaan. Volgende is Sherel. En de gele lijn balken betreft de begroting 2021-2024. Dan zie je dat er in ieder geval een kleine versnelling is in 2020-2021. En voor de volgende jaren in lijn is met de vorig jaar vastgestelde begroting. Nog net onder de streefwaarde, maar dat heeft u meegegeven om daar in ieder geval ook een voorzichtige groei zichtbaar moet zijn. Volgende schraal. Maar dat geldt ook voor het weerstandsvermogen. Bij de kadernota is daar een streefwaarde aangekoppeld van 1,4 en 2,0 minimaal. Als we dan kijken naar de absolute bedragen, dan hebben we het over het gekwantificeerde risicoprofiel versus de beschikbare middelen. Het gekwantificeerde risicoprofiel is bijna 40 miljoen, afgezet ten opzichte van de beschikbare middelen van 83 miljoen. Dat betekent dat in 2021 net boven die 2 komen. Gevisualiseerd ziet er als volgt uit. Volgende. Dit is de begroting 2020-2023, dus die vorig jaar heeft vastgesteld. Met een scheiding groei van 2020 naar 2023. Volgende is er al. En in deze begroting is hij in lijn met de vorig jaar vastgestelde begroting, waarbij een kleinere daling is, maar in ieder geval nog altijd in lijn met de doelstellingen. Dat heeft ook te maken met een aanpassing van het gekwantificeerde risicoprofiel. Volgende. En bij de behandeling van de begroting maakt het grondbedrijf en vastgoed is daar onderdeel van. Gezien een specifieke karakter komt er altijd een specifieke of een separate nota grondbedrijf en vastgoed. Nou, als we dan kijken op hoofdlijn, wat is daarin terug te vinden? Een aantal kengetallen. We hebben een 30-tal grondexploitaties met een totale boekwaarde van 60 miljoen euro. Dat zijn grondexploitaties die we dus zelf in beheer hebben. We hebben 167 panden in beheer. Dan gaat het ook om vastgoed in de grondexploitaties. Sport, welzijn, de ambtelijke huisvesting zijn daar voorbeelden van. Als je dan kijkt naar het totale onderhoud en beheer, dan hebben we het over 135.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Dat is ongeveer 26 voetbalvelden, om daar nog wel een gevoel bij te geven. Nou, de extra aandacht is met name ook de opdracht in relatie tot het overtollige vastgoed. Verkoop van de gronden, onder andere landbouw- en bosgronden. We hebben het over een 70 hectare en aandacht kunnen zijn. De binnenstedelijke locaties. Volgende schraal. Om dan even op het grondbedrijf en vastgoed in te zoomen. De reserves en risico's die onderdeel uitmaken van het totaal. We hebben zeg maar, bijna 50 miljoen opzij gezet voor de bijdragers in de grondexploitaties mogelijk te maken. Nou, die nemen af naarmate de grondexploitaties worden afgesloten. Q4 is daar een groot voorbeeld van. De algemene grondreserve die heeft vastgesteld, die is een lijn tussen de 8 en de 10 miljoen. Dus die past ook binnen de bandbreedtes die daarbij is aangegeven. De grijze lijn, dat zijn de netto risico's. En daar zit ten opzichte van het grondbedrijf een kleine daling. Volgende schraal. Harry heeft al gerefereerd naar de woonlasten. Daar heeft hij ook een helder kader meegegeven bij in het voorjaar. Dat in ieder geval deze collegeperiode de woonlasten van de woningen nominaal niet mogen stijgen. En dan hebben we het over de afvalstofheffing, rioolheffing en de OZB. De afvalstofheffing is gestegen. Dat betekent dat de OZB gedaald is. Om in ieder geval op nul uit te komen. De huurders hebben enkel de afvalstofheffing, dus daar betekent het een toename van de lasten. En dat gaat om 22 euro op jaarbasis, waarbij de minima in ieder geval de mogelijkheid hebben tot kwijtschelden.
Meneer Maas, zijn er nog veel sheets te verwachten of komt u bijna tot de afronding?
We komen bijna tot een afronding.
Geweldig, dank u wel.
Ja. De niet-woningen, daar zit een overeenkomstig ook het kader om de financiering van de woonlasten te kosten uit een kleine stijging uit de niet-woningen. Bij een gemiddelde waarde van 600.000 euro gaat het om 230 euro op jaarbasis. Volgende. De landelijke ontwikkelingen, die niet in de begroting zijn opgenomen, maar wellicht kansen en risico's in zitten die wel benoemd moeten worden. Dat is de herrekening van het gemeentefonds. De consultatie gaat gestart worden. Uitgangspunt is december circulair 2020, daar meer duidelijkheid over zou komen. De VNG heeft daar nadrukkelijk aangegeven dat de macrobudgetten die we van het Rijk krijgen op landelijk niveau zouden moeten toenemen. Dan kan de herijking doorgaan. Dus dat is een reële kans dat het doorgeschoven wordt naar een volgend kabinet. En in maart zijn de verkiezingen. Dus dat betekent ook dat we dat het regeerakkoord van het nieuwe kabinet een belangrijk item zal zijn, wat dat betekent voor alle lokale gemeenten in Nederland. Volgende. Nou, de begrotingen waarmaken. Dat de begroting is één. Daarna moeten we het ook daadwerkelijk doen. De volgende, Sherelle. Nou, nu is de themabijeenkomst van de fracties vindt plaats. De algemene beschouwing en besluitvorming zijn voorzien van 4 en 6 november. De volgende, Sherelle. Dit zijn een tweetal links die interessant zijn, met name de begroting van.nl. Daar is alles digitaal te vinden. Volgende SRL. Deze hebben we nog toegevoegd. Vandaag is de raadsinformatiebrief met betrekking tot de septembercirculaire op de deurmat gevallen, waar in ieder geval inzicht gegeven wordt in de ontwikkelingen. Overeenkomstig het beleid is, was dat bij de kadernota volgend jaar betrokken. Dat is in ieder geval belangrijk dat inzichtelijk is wat de ontwikkelingen zijn. Volgende SRL. Als we gaan kijken naar de ontwikkelingen van de septembercirculaire, nou, het is geënt op de miljoenennota, dus dat moet nog allemaal vastgesteld worden. En dan zit daar een bruto ontwikkeling in van 3,7 miljoen naar 3 miljoen in 2024. Voor een groot deel wordt dat veroorzaakt door toevoegingen en onttrekkingen in het gemeentefonds. En de twee grootste kunt u in de raadsinformatiebrief zien. Te maken met maatschappelijke opvang en beschermd wonen. En dat is de centrumfunctie die wij uitvoeren hier in Noord- en Midden-Limburg. Dat betekent dat het netto-resultaat van de septembercirculaire 1,2 miljoen is in 2021 en 2022 1,7 miljoen. En structureel gezien in lijn is met de begroting. Als het dan gaat in 2021 en 2022, gaat het om een tweetal incidentele voordelen. En voor 2021 heeft dat te maken met het tijdelijk stopzetten van de opschalingskorting. Dat is een onderdeel van het steunpakket van dit kabinet. En dat betekent een incidentele uitkering 2021 die wellicht ook gekoppeld moet worden aan de effecten van de corona. Voor 2022 zou er echt gekeken worden door deze regering om structurele bijdrage te doen in de compensatie van het tekort op jeugd. Die toezegging wordt vooralsnog geen gestalte gegeven. Het kabinet heeft gekozen om een incidentele pleister op de wonden te geven. Structureel blijft het nu altijd een vraagpunt en ook daarvan zal het waarschijnlijk doorgeschoven worden naar een volgend kabinet. Volgende, Sherelle. Volgende. Maar de duiding, zojuist al aangegeven, het is vooral incidenteel. In 2022 en 2021 is er sprake van een vries en dat betekent dat de groei van het gemeentefonds bevroren is. Daarom heeft dit kabinet ervoor besloten om de septembercirculaire.
We moeten zo langzamerhand echt gaan afronden, meneer Maas.
Ja, ik 1 minuut, voorzitter, als mag. Met name 2022 en verder hebben ze doorgetrokken. Als we kijken naar de miljoennota zelf, zou dat gewoon betekenen dat het accreet naar beneden bijgesteld zou worden. Dus wat dat betreft wordt 2022 een belangrijk jaar als het gaat om het instapmoment. Dat is in ieder geval voor wat betreft het gemeentefonds en de RIP is het een en ander terug te vinden. Volgende is wel. Dat was de voorzitter voor wat betreft de begroting. En dus nu de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Ja, niet voor het is nu mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ik zal bij Han, als iedereen die vragen wil stellen, zijn handje opsteekt. Ik kan ze allemaal zien hier. Dan zal ik ze in volgorde behandelen. Niet voordat ik gevraagd heb aan de heren Maas en Smeets, tot wanneer de vragen schriftelijk kunnen worden ingediend voor behandeling in het rondje van de fractie en aan wie ze gericht kunnen worden.
Ja, voorzitter, dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling van het rondje fractie is dat wij langskomen, dat we dan met elkaar de vragen doornemen. Maar als u nu al vragen heeft waarop wij ons alvast kunnen richten, dan kunt u die altijd mailen aan Frank en aan mij. Dan kunnen we alvast eens even kijken wat we daarmee kunnen doen. Maar we mailen niets terug.
Dus nee, bedoeling is ook vragen opsturen ter behandeling, adequaat en efficiënt, tijdens het rondje van de fractie, zodat u zich kunt voorbereiden. En laten we zeggen dat dat uiterlijk tot 3 dagen voor het rondje van de fractie kunnen worden ingediend. Oké?
Dat is wel heel kort, maar dat kan. Dat is goed. Ja.
Oké, prima. Dank u wel. Dan gaan we de vragen beantwoorden. Ik zie geen handjes aangemeld in het systeem. Nou, steek dan maar de hand op, zou ik zeggen. Wie wil vragen stellen? De heer Van der Beuken. Meneer Van der Beuken, ga uw gang.
Ik heb 3 vragen voor u. De eerste vraag gaat over... Zal ik ze trouwens achterin volgen stellen of willen ze 1 voor 1 krijgen?
Nee, mag ik ze allemaal stellen in 1 keer.
Ja? Goed zo, doen we dat zo. De bijlage meetbaar Venlo, dan zien we onder een bepaald hoofdstuk dat het aantal huishoudens dat langer dan 4 jaar een inkomen heeft onder 110% van het sociaal minimum, dramatisch uitstijgt boven de ambitie van die 7%. We praten hier over 11,8% in 2019. Dan vraag ik me af of dat een vertekend beeld is door een andere meting, namelijk stimulans in plaats van het CBS. Wat zijn dan de cijfers van het CBS? En ja, hoe gaan we dat even, als het nodig is, corrigeren? Doordat we een zuivere lijn te zien krijgen, als dat niet helemaal klopt, waardoor we ook kunnen zien waar we echt staan. Dat is de eerste vraag. Dan even een passage uit Leefbaar Venlo. Daarom gaan we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit, helder. Waar we nog steeds overlast en schade ontstaat door illegaal vrachtwagen parkeren op bedrijventerreinen, intensiveren wij de handhaving. Nou, weten velen dat de Kaldekakkerweg in Tegelen behoorlijk onder druk staat, met het oog op leefbaarheid en uitstraling. En nadat die grenzen gesloten zijn in de jaren 90, is dat vrachtwagen parkeren daar gebleven, ondanks het feit dat wij voorzieningen getroffen hebben aan de A67. Nou is dit niet op een bedrijventerrein, maar valt dit hier ook onder die aanpak? Dat is de tweede vraag. Dan heb ik een 3e vraag. Dat gaat over een aanvullende financiering in de BV Campus Vastgoed Venlo. Met een versteviging als doel van de liquiditeit aan de Venlo-schat. En dat gaat over 167.000 euro. Heeft ook te maken met de coronacrisis. Onvoorziene posten, et cetera. Nou is dit een van de op afstand gezette partijen, maar we hebben natuurlijk ook van allerlei maatschappelijke of gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld de WAA valt me zo in, de gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Noord-Midden-Limburg, kan ik me voorstellen. Dat zijn allemaal op afstand gezette ondernemingen. Als wij daar dotaties aan doen, wordt dat ook meegenomen in de richting van de overheid om aanspraak te maken op het coronafonds of de middelen die naar ons toekomen om de problematiek te mitigeren. Dat waren mijn 3 vragen.
Oké. Ja, als ik dat mag, voorzitter, zal ik ze even snel beantwoorden. Uw eerste vraag, meetbaar Venlo, huishoudens langer dan 5 jaar. In de uitkering kom ik zo even terug in de impactanalyse. Die groep die wordt verhoudingsgewijs steeds groter. Dat is echt een vraagstuk, maar daar kom ik dan zo even op terug. Leefbaar Venlo, de handhaving van het vrachtwagenparkeer, als u dat bedoelt, de middelen die er nu extra in de begroting zitten, die zijn specifiek ook voor de parkeerplaats. Die zijn dus niet in algemene zin beschikbaar om overal te handhaven. Dus dat lijkt mij een apart vraagstuk. Aan de BV Campus, de middelen die wij van het Rijk krijgen, en de compensatie, zijn de middelen die we afgesproken hebben met het Rijk, die dus de VNG namens de gemeente hebben afgesproken. En de BV Campus, wij zijn aandeelhouder, en dat valt daar buiten.
Tevredenstellend, de heer Van der Beuken. Dan ga ik over naar de heer Donders. Heer Donders.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik heb een 4-tal vragen. Ik zal ze kort stellen. U gaat ervan uit dat de huurders geen OZB betalen. Gaat u dan ook vanuit dat deze niet meeberekend worden in de huur? U had het over achterstallig onderhoud dat er ingehaald wordt. Ik zeg, welk achterstallig onderhood is dat? Grensloot Venlo, we hebben al een aantal keren een toezegging gehad dat wij de opbrengsten hiervan financieel gezien eens een keer in kaart gebracht zouden krijgen. Ook dat hebben we nog niet gehad, maar misschien dat u me dan een antwoord kunt geven.
Ja.
En circulair energie, betekent dat dat we de zonnevelden en de windturbines, dat die ook circulair moeten zijn? Dus zullen die ook recyclable zijn? En als blijkt dat deze zonnevelden en windturbines vervuiling veroorzaken, bij wie gaan we dit verhalen en wie maakt het schoon?
Ja, dan even die laatste vraag. Dat lijkt me een politieke vraag. De zaken die we nu op de daken leggen, dat zijn ze niet. En de toekomst is wel eens dat ze dat wel zijn. Dus dat het wel recyclebaar is. Dat zijn ze nu nog niet. En we hebben een opgave die moeten we uitvoeren. Ik denk dat het goed is om daar met elkaar aan de raad ook een discussie over te voeren. De grensoverschrijdende opbrengsten. Wij sturen u bij tijd en regelmaat een raadsinformatiebrief waarin wij aangeven wat we hebben aangevraagd, wat er is beschikt, wat er is afgerekend en wat we hebben laten schieten. Ik zal de heer Brouwer, Dick Brouwer, mijn collega, vragen om te kijken wanneer wij de laatste aan u hebben gestuurd. Die zullen wij u toesturen. Dus dat zeg ik u toe. Dan de OCB-verhuurers. U zegt, ga je er dan vanuit dat die OCB ook niet wordt doorgerekend in de huur? En dat dus ja, daar gaan wij vanuit. Want de Rijksoverheid stelt namelijk een begrenzing vast voor de gebonden huurtarieven onder een bepaald bedrag. En de vrije huurmarkt is de vrije huurmarkt. Dus ik ga ervan uit dat de verhuurder de prijs zal vragen die hij zal denken te kunnen krijgen voor het pand of de woning die hij verhuurt. En nu ben ik de tweede vraag even kwijt. Wat was die tweede vraag nog even, als het mag? Meneer Donders?
Wat en welke onderhoud, achterstallig onderhoud, wordt ingehaald?
Ja, dat is onderhoud aan het openbaar groen. En onderhoud aan de bestrating. En een onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld de planten aan de struik. Ik heb begrepen dat een behoorlijk aandeel van onze beplanting inmiddels al is overleden. Dus ik vermoed dat we daar een flinke inhaalslag te maken hebben de komende jaren.
Dank u voor de beantwoording.
Voorzitter, als ik even mag, ik wil even meneer Smeets corrigeren. Want die zei iets wat niet klopte. Hij gaf aan dat zonnepanelen niet recyclebaar zijn, maar dat zijn ze wel. Er is een organisatie PVCycle die dat doet en er zijn zelfs al zonnepanelen die 100% kredel te kredel zijn.
Nou,
dat wil ik toch even kwijt.
Helemaal goed. Dank wel, meneer Jansen.
Dank u, meneer Jansen, voor het melden via de voorzitter. Dan geef ik u even mee dat deze presentatie op IBABS gaat verschijnen en ook als onderhavelstuk straks bij de programmabegroting zit. Dus zodra die op IBAP zit, dan heeft u nog tijd om zelfs uw vragen te sturen voor het rondje in naar de fractie. Het woord is nu, heb ik begrepen, aan de heer Fijnje. Meneer Fijnje.
Dank u, voorzitter. Bedankt voor de prachtige presentatie. Even kijken. Ik had eigenlijk één vraagje eigenlijk, maar misschien heb ik dat gemist. Ik had verwacht bij het grondbedrijf dat er ook het kazerneterrein zou genoemd worden. Maar is dat ergens ondergeschoven? Want als u het heeft over een risico, dan heeft u het over Q4. En ja, dan denk ik ook dat er ook een bepaald risico bij kazerneterrein zit. Of dan zeg ik dat verkeerd? Graag uw mening daarover. Dank u wel.
Wat is aangegeven is dat Q4 afgesloten gaat worden. En de voorziening die daarvoor getroffen is, die zie je terug in de trendlijn. Als het gaat om de risico's, die worden zeg maar allemaal genoemd in de nota grondbedrijf zelf. Waaronder ook FHK.
Ja, zonder het politiek te maken, maar dat ligt er toch ook een risico voor het kazerneterrein? Of waar vind ik die dan?
Ja, alle risico's worden aangegeven in de nota grondbedrijf zelf. Als het gaat in het grondbedrijf, waar gerefereerd wordt in de presentatie, is dat er een afsluiting plaatsvindt waarmee concreet verrekend wordt. Als het gaat om de risicoanalyse in totaliteit, die is in de nota zelf terug te vinden.
Duidelijk. Zijn er nog vragenstellers? Want wij hebben in principe tot 8:30 de tijd, maar er komt nog een toelichting op de impactanalyse. Ik zie die hier, die is gelukkig, die gaat vragen stellen. Nee, hier dus, gaat u gang.
Ja, dankjewel voorzitter. Misschien heb ik het ook gemist, maar ik zie in het overzicht dat er gelden zijn gereserveerd voor de verbetering van de basisscholen. En volgens mij heeft dat te maken met het verlengen van de levensduur van die scholen, neem ik aan. Want ik dacht dat daar zo'n plan voor lag. Maar hoe zit het met de VO-scholen? Is dat boven de normale en de verwachte renovatie en verbouwing en dergelijke? Of is dat het enkel zeg maar, wat er gaat plaatsvinden? En hoe zit het met de VO-scholen? Is daar dan ook nog het budget voor?
U vraagt niet. U vraagt aan ons of de middelen die de investering op de reguliere gelden zijn. Ik begrijp die vraag niet goed.
Nee, zijn deze bedragen, of is dit bedrag wat is benoemd, en in de begroting zien we een mooi overzichtje, is dat het bedrag wat zeg maar extra is aan onderhoud en verbeteringen en dergelijke? Ik ga er eerlijk gezegd vanuit van dat het wel zo is. En we zitten met de VO-scholen. We zijn daar ook geld voor gereserveerd voor renovatie en dergelijke.
Ja, nee, dit is het basisonderwijs. En het voortgezet onderwijs, dat geld dat is overgeheveld. Dat is dus gedecentraliseerd. En die middelen, bedoel, die ziet u niet terug bij ons in de begroting.
Bijdrage.
Ja.
Dat is denk ik een antwoord. Ik hoop dat het een duidelijk antwoord is voor de heer Yildiz.
Oké, professor.
De volgende vraag stellen graag. Het kan toch niet zo zijn dat het volledig begrepen is en dat er geen vragen zijn? Dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Dan zou ik haast zeggen van ik heb zelf ook nog wat vragen als voorzitter, maar dat is geloof ik nou dan. Ik geef dan maar even het woord aan de heren Maas en Smeets om een inbreng te geven over de impactanalyse op hun verzoek. Even kijken hoe dat verder verloopt en of misschien in die tussentijd nog vragen na afloop nog opborrelen. Dan kunnen we altijd nog tot 8:30 daar vragen over stellen. Gaat uw gang, heren.
Is het verzoek? Ja, ik kan starten. Meneer de voorzitter, meneer Pico.
Ja, ik zei gaat uw gang, heren. Oh. En met heren bedoelde ik de heren Harry Smeets en Frank Maas.
Neemt u mij niet kwalijk.
Meer smaken hebben we op dit moment niet.
Nee, ja, ik heb de heer Van Putten ook voor u in de aanbieding. Ja. En die vindt het goed zo. Ja, de impactanalyse. Ja, de volgende sheet. Dit was de bestelling die u heeft gedaan. Dit is een foto uit de voorraad 2020. Met de pagina even kwijt. En het college heeft u beloofd, na de zomervakantie komen wij met een concreet gekwantificeerde impactanalyse van enerzijds het effect van de kosten en inkomstenderving, dus wat hebben we als Vaandel extra uitgegeven en gemist aan inkomsten, en anderzijds de afspraken in zaken de compensatie van het Rijk. U heeft de toezegging gegeven van het college dat wij voor u een beeld zouden brengen wat het effect is van COVID op de huishouding, op de gemeentelijke huishouding. Wel nu, we hebben die vraag voor u breed opgepakt en we hebben u de impact ook in beeld gebracht op de stad en de omgeving zelf. En daar wilde ik graag even mee starten en mijn collega Frank Maas neemt dan daarna van mij over en die gaat u vertellen wat de impact is op onze begroting. De volgende sheet, dan. Dat heb ik zojuist al even verteld. De volgende sheet. Gezondheid. Dit zijn de plaatjes uit de impactanalyse, die heeft u kunnen zien. Het effect van COVID op de gezondheid van onze inwoners. Links sterfgevallen, rechts besmettingen. En dan zult u zien dat het aantal besmettingen weliswaar oploopt, maar het aantal sterfgevallen niet. Maar nu zult u zeggen, dit was de stand van zaken op 20 augustus. En ik heb vanochtend voor u, mijn collega Nicole Zwaan, doet dat keurig voor mij, in beeld laten brengen wat het nu is. Zowel de volgende sheet. Kijk, en dan ziet u hier een tweede blauwe golf. En dan ziet u de kleurtjes, ja, misschien wat moeilijk te zien, maar rood is dood en oranje is het ziekenhuis en blauw is het aantal besmettingen. En dan ziet u bij de eerste golf het aantal besmettingen gedeeld door 2 ongeveer het aantal mensen was wat is opgenomen. En op dat moment, op een gegeven moment, over 40% van het aantal besmettingen ook leidde tot een sterfgeval. Dus weliswaar is er sprake van een golf, ik noem het maar een blauwe golf, maar die wordt niet meer gevolgd door een evenredige opname in het Vicurie. Laat staan een evenredige stijging van het aantal, van het aantal sterfgevallen. En ik kan u vertellen dat sinds 1 oktober er veel sprake is geweest van 3 sterfgevallen. En in de periode 1 mei tot die datum van 1 oktober waren het er om en nabij 10. In de periode daarvoor waren het er om en nabij de 60. Dus u ziet dat er weliswaar sprake is van een sterk oplopend aantal besmettingen. Maar dat het karakter van deze besmettingen wel een heel andere is en was dan de periode in maart-april. Dus dat is wel een belangrijke nuance. Dus meer metingen. Dus meten we ook veel meer besmettingen, minder opnames en veel minder mensen die overlijden.
Voorzitter.
Wie vraagt? We zouden niet tussendoor vragen, zullen, dat doen we achteraf.
Het is geen vraag, voorzitter, maar wel een feitelijke onjuistheid die ik hier wil benoemen.
Gaat uw gang, meneer Heerschop, vanuit uw expertise neem ik aan.
Ja, want als we dit zo stellen, dan houden we er geen rekening mee dat er in de eerste maanden van deze pandemie zeer selectief getest is en we dus absoluut geen beeld hebben wie er en hoeveel mensen er in een regio besmet waren. Dus platweg zeggen dat het aantal besmettingen leidde tot de helft van het aantal opnames en doden, nee. Dat is niet correct. Ik wil dat toch even gezegd hebben. Ik ben het eens dat het op dit moment meevalt, tussen aanhalingstekens, als het gaat om opnames en sterfgevallen.
Ja. Ja, dankjewel, meneer Heerschop. Dat is ook niet wat ik zei. Wat ik alleen aangeef, is er werd veel minder gemeten. Ik denk als u in die periode gemeten had, dat u een andere golf gezien had.
Er werd minder getest, dat klopt.
Ja. Ja, dus als dat de aanvulling is, de aanscherping is, dan is die heel fijn. Maar ik heb niet beoogd te zeggen dat er nu veel meer mensen sterven als ze besmet zijn. Dat is absoluut niet zo. Ja, de volgende sheet. Demografie komt uit de impactanalyse. U ziet dat er zeker een effect zichtbaar in de maanden maart en april. En dat effect wordt voor een groot deel niet gedaan door het aantal migranten in Venlo. Dat is nog steeds een plus. Dus op dat moment koersten wij in Venlo volgens mij op een bevolkingsgroei van plus 11. Daar hebben we normaal gesproken in een heel jaar ongeveer zitten rond de 200 en 300 meer mensen. Dus er zit wel degelijk een effect van corona op de bevolkingsgroei. En we moeten zien in de tweede helft van dit jaar of we dat nog voor een deel dichtlopen. En dat weet ik op dit moment niet. Ik heb geen nieuwere gegevens dan deze. Ja, de volgende sheet. Het sentiment, ja, daar kunnen we heel lang bij stilstaan. Je kunt er van alles uithalen. Maar grosso modo is het dat men vooral bezorgd is over de ander. Men ook wat therapie trouw is en men geen handen schudt, men is heel trouw. En mondkapjes was in die tijd, in augustus, nog heel lastig. Ik ben net naar de Jumbo geweest hier in de Binnenstad van Venlo, want helemaal en ik moeten af en toe ook eten. En ik kan u verklappen dat nog niet iedereen met een kapje rondloopt, maar dat het er wel veel meer zijn dan een aantal weken geleden. De volgende is dan. De economie. Dit was de stand vlak voor de uitbraak in maart. We zaten in een periode nog van hoogconjunctuur die al een half jaar aan het dalen was. Dus we zaten al in een dalende trend, maar het ging nog steeds heel goed in Nederland. Ja, de volgende sheet. Toen hadden we corona en toen was ineens alles anders. Ik heb u al vaker verteld, het beeld is dat we wat we normaal gesproken doen in 5 tot 7 jaar, hebben we gedaan nu in een aantal maanden. Alles lag in één keer stil. Dat komt normaal gesproken natuurlijk nooit voor. En wat je ziet is dat in augustus de zwaarste klap achter de rug was. De export begon aan te trekken, procentenvertrouwen ook. De faillissementen gaat nog steeds heel goed, kom ik zo even op terug. De werkgelegenheid nam af en we zitten in een versnelling. En ik heb vanochtend heb ik de cijfers van oktober weer ook even opgehaald. Ja, wel de volgende. En die zie je hier. En ik heb hem met pijltjes even bijgezet. Dat is de beweging van de indicator ten opzichte van een maand geleden. Alles wat boven het midden is, is boven de langjarige trend. Onder het midden is onder die trend. Rechts is stijgend, is positief. En links is dalend. Dus we moeten bewegen van links naar rechts. Dan ziet u dat de export iets is teruggevloept. Zit weer in het rode kwadrant, zat in het geel. Maar de productie is hard in het groeien, dat deed hij al. Maar het kruipt nu ook richting de trend. Je ziet productie van rechts onder
naar rechts half kruipen. En je ziet de investeringen zitten alweer in het groen. Dus de investeringen zitten op dit moment alweer in het hoogconjunctuurblok. De werkloosheid zie je ook, die ziet u links. Dat kruisje is de werkloosheid, maar zitten ook het aantal uitzenduren in en het aantal gewerkte uren. Dit zijn de cijfers van de maand september, want CBS heeft de getallen voor de arbeidsmarkt in oktober niet ververst. Maar daar kom ik dan zo even op terug. En gisteren kopte de Volkskrant dat het IMF weer wat positiever geworden is over de economie. Zodanig dat we in 2020 een krimp kunnen verwachten van om en nabij de 5. En volgend jaar een groei van om en nabij de 4%. Dus dat is allemaal weer iets gunstiger dan dat het aanvankelijk leek. Maar wel weer veel ongunstiger dan het in maart leek. Dus het gaat nog wel wat op en neer. Maar nou, het gaat in ieder geval de goede kant uit, lijkt het nu. We moeten maar even zien wat nu de maatregelen betekenen voor dit plaatje. Ja, de volgende. Dan de faillissementen en de bijstand. Hoe gaat het met onze bedrijven, met onze inwoners? Nou, links jullie de ondernemers. Nou, daar is niet zo heel veel bijzonders aan de hand. Ik zal je daar een paar laten zien van hoe het dan nu op dit moment is. En rechts zie je de bijstandsuitkering. En dan kom ik even op de vraag terug van meneer Van den Beuken. Over de harde, over de granieten voorraad. Je vindt het onbeleefd om dat zo te noemen. Maar dat is het wel. Het is de groep mensen die langer, de groep huishoudens die langer dan 5 jaar in de bijstand zitten. En u ziet het aantal bijstandsuitkeringen na een kleine oploop weer dalen. We hebben te maken met een netto uitstroom op dit moment in de bijstand. Maar u ziet dat de groep binnen die populatie die langer dan 5 jaar bijstand ontvangt, je ziet die groeien. En ik vertel u dat het zorgelijk is. Dat is geen politieke mening, maar dat is echt zorgelijk. Dat betekent dus dat er een groep inwoners van Venlo langdurig niet op de arbeidsmarkt bezig zijn. Dat betekent ook voor die huishoudens het een en ander. Ja, de volgende sheet even, Cheryl. Dan kunnen we met elkaar zeggen dat misschien die faillissementen te maken hebben met de steunmaatregelen van de overheid. Dat zal in maart en april ongetwijfeld ook zo zijn geweest. Je ziet hier in het groen de eerste TOZO-regeling, maar je ziet in oranje de herhalingsaanvragen. En je ziet dat in april er 936 ondernemers TOZO hebben aangevraagd. En dat er op dit moment nog maar 31 zijn die dat doen in de maand september. Dus het uitblijven van nieuwe bedrijfsbeëindigingen lijkt mij in zeer geringe mate samen te hangen met de TOZO. Zeg maar de ondersteuning die het Rijk biedt aan ondernemers. Ja, de volgende is er al. De vacatures, nou, die hebben nu uiteraard ook een tik gehad. Dit is geïndexeerd. 1 januari is 100. We zitten nu om en bij de 80. Dus er zijn 20% minder banen beschikbaar voor werkzoekenden dan op 1 januari. Dat is weliswaar minder. Maar toch niet zodanig dat je kunt spreken van een diepe crisis. Ja, de volgende. WW-uitkeringen. Dit is de netto in- en uitstroom. U ziet in de maanden maart en april. Ik moet zelf ook even heel goed kijken. En een netto instroom in de WW. Dus zeg maar de eerste opvang voor mensen die hun baan verliezen. En u ziet het ook dat ook daar op dit moment sprake is van een netto uitstroom. En dan zul je zeggen, die mensen komen dan misschien terecht in de bijstand. Volgende sheetsruil. En dat is niet zo, want ook de bijstand daalt. En die zakt vandaag in de krant, in de Telegraaf, is niet mijn favoriete krant, maar ik kom de kop toevallig tegen, dat de werkloosheid onverwacht omlaag gaat. Dus zowel de buig, de bijstandsuitkeringen, als de WW-uitkeringen laten op dit moment een netto-uitstroom zien. En dan zullen ze zich misschien afvragen, maar hoe kan dat dan? Want de horeca ligt toch helemaal stil en staat op zijn kop. Ja, ik zeg u, de horeca... Dat springt wel heel veel in het oog, want iedereen ziet horeca, zit ook midden in de stad. Maar de horeca is 2% van ons nationale inkomen en 4,5% van de werkgelegenheid. Dus het is een kleine economische tak die heel sterk in het oog springt. Maakt het daar ook niet minder erg voor deze groep, maar het maakt op het totaal van de economie en van de arbeidsmarkt niet zo heel veel uit. Ja, de volgende. Dan schulden, schuldhulpverlening. Er werd maanden geleden een enorme instroom verwacht in de schuldhulpverlening. Nou, zoals ik al zei, de TOZO, daar wordt nauwelijks ook meer gebruik van gemaakt. De buik loopt terug, de WW netto uitstroom. En je ziet ook bij de schuldhulpverlening, in ieder geval op dit moment, zelfs lager zijn dan een jaar geleden. En dit is wat het plaatje uit de impactanalyse. Ook vanochtend nieuwe cijfers. Ja, volgende sheet. En u ziet dat beeld verandert niet. U ziet in oktober, dan moet u ongeveer dezelfde staat bijdoen, want het is halverwege de maand. En u ziet een redelijk vlak beeld. Dus ik zeg maar, gelukkig is het nog niet zover. Misschien dat dat nog komt. Ik heb geen glazen bol. Maar volgens mij ziet dat er niet ongunstig uit. Ja, de volgende sheet. Dit zijn plaatjes uit de impactanalyse. Links is het parkeergedrag van bezoekers aan de stad. Het zijn de parkeergarages in Venlo. Nou, u ziet de deuk. Terwijl alles stil lag. We zijn weer terug op het normaal. En u ziet, dus de bibliotheek, die is dicht. Neem me niet kwalijk, de bibliotheek is dicht. En u ziet rechts, zie je de Maaspoort. Ja, daar zijn ze nog niet zo ver. Ik ben heel bang dat die cijfers er nog slechter uitkomen te zien zoals ze nu al zijn. Dus het maakt nogal wat uit in welke tak van sport je zit op dit moment in de culturele sector. Met welk effectje te maken. Ja, de volgende is wel. Dit zijn de afvalcijfers, het aanbod en de milieustrend, datgene wat wij allemaal verzamelen. U ziet hier de hoeveelheid aangeboden glas torenhoog zijn, meer dan 100% hoger dan in de vergelijkbare periode het afgelopen jaar, vorig jaar. En ik vermoed maar alleen maar, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, dat dit te maken heeft ook met de horeca die dicht is. Mensen gaan kopen de drank in en gooien de lege flessen vervolgens in de glasbak. Maar dat verklaart ook niet waarom het aantal luiers ineens met een derde gedaald is. Dus wie daar het antwoord op heeft, die mag het zo duidelijk zeggen in het rondje. Ja, de volgende sheet. Nou, we hebben ons bedrijf gewoon geleverd. Er zijn uiteraard mensen in Venlo die ten alle tijde van ons afhankelijk zijn voor huishoudelijke ondersteuning. En voor dagbesteding. En je ziet dat er weliswaar een afvlakkende groei te zien is in het plaatje. Maar het is wel gewoon doorgegaan. We hebben niet stilgezeten als het om deze groep gaat. Dus als je daar zorgen over had, dan kunnen we die wegnemen. Ja, de volgende signaal. Ja, ik heb wel boven even overgezet wat het precies is. Want ik kon de plaatjes niet groter maken dan ze waren, de letters. Maar links ziet u de instroom in de WMO. Dus de mensen, de huishoudens, inwoners die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning, rechts de instroom in de jeugd. En u ziet dat die instroom al lager was in januari, voordat de COVID kwam. Dus wat u hier ziet, is waarschijnlijk het effect van het ingezette beleid, waardoor er een lagere instroom is in beide posten. U ziet bij de WMO wel even een versnelling in die daling, maar ook weer een knik omhoog. En bij jeugd ziet u die niet. Dus ik durf bijna te melden dat het netto effect van COVID op die beide beleidsterreinen buitengewoon gering is. En als hij er al is, dan zit hij in de WMO. Ja, de volgende. Nou, we hebben ondersteuning geleverd. Meneer Schriever, de teamleider, heeft u al eerder verteld in juni wat Keuze allemaal gedaan heeft. We hebben iets meer dan 330 besluiten hebben laten nemen en adviezen uitgebracht aan het bestuur over maatregelen die we konden en moesten nemen om verenigingen overeind te houden, alle gemeenschapshuizen overeind te houden, om ondernemers te helpen met alle vergunningen. Nou, dit is maar zijn er ook maar een paar. We hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt om te kijken om dat zo goed mogelijk in Venlo te doen. En met een scherp oog ook onze uitgaven. Want ook dat is voor ons even opletten. Ja, de volgende. Dan de organisatie. Een hoop collega's van mij zijn de afgelopen maanden bezig geweest om dat allemaal voor u te organiseren. En hebben dat over het algemeen gedaan. Ik zeg het er maar even bij hoor. In de avonduren en in de weekends. Zonder de compensatie, want dat kon gewoon niet. En dat is allemaal geleverd. Het loopt nu weer iets op, kan ik u verklappen. De taskforce Financiën is weer in de lucht om te adviseren en te toetsen. Dus we merken ook aan de hoeveelheid advies en aanvragen hoe het op dit moment gaat. We hebben getracht de begroting gewoon conform de planning uit te voeren. Keuze heeft u dat ook beloofd. Al volgens mij gebeurt dat ook. U gaat dat zien waarschijnlijk ook bij de FinFinder-app. En dat zal dan ook het eerste volgende moment zijn waarop u met ons en met Keuze in gesprek kunt gaan. En met elkaar uiteraard over hoe het in Venlo onder de begroting gaat. Ja. Ik geef nu even het woord aan mijn collega Frank Maas.
Ja, ook bij de opdracht is aangegeven om het financieel beeld in kaart te brengen. En dan gaat het met name de kosten die direct relateren zijn aan de coronacrisis. Dat zal ook nog nadrukkelijk een onderdeel zijn in de gesprekken met het Rijk, om die uitsplitsing nadrukkelijk aan te geven. De administratie is ook dusdanig ingericht is dat we ook kunnen rapporteren. Ook het CBS houdt de uitgaven bij waar het Rijk ook nadrukkelijk gebruik van maakt om te bepalen wat op landelijk niveau de kosten zijn. Dus dat is ook een belangrijk element in onze administratieve processen om dat ook scherp aan te geven. De impactanalyse is daarbij een realisatie aangegeven tot 30 juni. Dat was ook overeenkomstig de afspraak. En daar is getracht om, hoe lastig dat ook is, om in ieder geval richting einde van het jaar, op basis van de situatie van dat moment, een prognose af te geven. Dat blijven we ook monitoren. Dat zal ook in de FINRAP nogmaals tot uitdrukking gebracht worden. Dat zijn dus ook aannames en doorrekeningen. Nou, dan komen we zeg maar uit op een totaal verwachte kosten die direct te relateren zijn op 10,3 miljoen euro. En daarnaast is het inzichtelijk gemaakt van welke concrete afspraken voor zover mogelijk zijn al gemaakt. Als het gaat om die compensatie. Ook is daar een splitsing gemaakt tussen de realisatie en de inkomsten die wij denken te krijgen op basis van de gesprekken die op dat moment gevoerd worden en de brief die verstuurd is. We zien daar een verschil tussen van 6,7 miljoen. Nou, dat is nadrukkelijk de afspraak, en dat is ook continu wat terugkomt, dat het Rijk heeft aangegeven dat directe kosten en reële kosten leiden tot reële compensatie. Dus wat dat betreft denken wij ook gewoon dat die bedragen te krijgen die daarin onder zijn geclassificeerd. En in die zin dat het effect op de begroting nihil zal zijn. Volgende, Cheryl. Nou, zoals aangegeven, de compensatie van het Rijk. Er is ook gebruik gemaakt van een onderzoek van het AEF, dat een opdracht van de VNG is uitgevoerd. Om in ieder geval ook een gevoel te krijgen van die landelijke kosten. Om ook een serieus gesprek te kunnen voeren met het Rijk. Dat is ook uitgangspunt genomen voor deze impactanalyse. De meeste kosten- en inkomstendervingen, dat zie je ook in het AIF-rapport terug. Daar zit nog een behoorlijk aantal disclaimers op. En daar wordt ook aangegeven dat de meeste kosten- en inkomstendervingen in het tweede halfjaar 2020 komen. Nou, ze gaan eruit van een best-case scenario en een worst-case scenario. En als je dan kijkt naar het scenario wat als uitgangspunt genomen is, en we vertalen deze bedragen naar, lokale kosten, dan is dat redelijk in lijn. Dus dat is een stukje toetsingskader wat we kunnen hanteren. Nou, de algemene lijn en de brief die het kabinet heeft uitgestuurd, is reële kosten, reële compensatie, dat is al nadrukkelijk aan de orde geweest. En ik heb er ook bij het gemeentefonds al op gerefereerd, is dat de opschalingskorting voor 2 jaar stopgezet is. En dat hebben ze ook gedaan in het kader van het steunpakket. 2020 gaat het om 0,4 miljoen euro. 2021 heeft u al kunnen zien dat het om 1 miljoen gaat. Er staat een vraagteken achter sigaar uit eigen doos. Daarmee wordt bedoeld dat het komt uit het steunpakket. Dus je zou het ook kunnen interpreteren van dat we daar onze coronakosten mee moeten financieren. De verwachting is dat het niet is. Zekerheid is er nog niet over. Nou, de prognose van de compensatie is een grofmatige inschatting. In de septembercirculaire is de verdeling gekomen. Dat zult u teruglezen in de FINRAP. En de inschatting en de daadwerkelijke vertaling daarvan, die is in lijn met elkaar. Nou, wat nogal een belangrijk aandachtspunt is ook in de gesprekken die gevoerd worden. Als het gaat om de compensatie, wordt er dan echt op deelterrein gekeken? Of kunnen we ook zeg maar, een algemene afspraak maken? Is dat met name indicatief is en dat we daar ook de kosten en baten met elkaar uit kunnen middelen? Een belangrijk onderdeel wat u niet terug ziet in de Venlo'se cijfers. Normaal gesproken zijn ook de meerkosten van bijvoorbeeld de GGD'en maken onderdeel uit van onze begroting. Gezien deze specifieke situatie en de kosten die gemaakt zijn, wordt de compensatie via de veiligheidsregio's en rechtstreeks naar de GGD'en overgemaakt. Er is 365 miljoen voor gereserveerd. Ook dat is nog onderwerp van gesprek. Volgende. Nou, de tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers is inhoudelijk al op ingegaan. Nou, dat vindt plaats op declaratiebasis. En de uitvoeringskosten tot 1 juli 2021, en dat geldt ook voor de regelingen zelf, vindt tot dat moment plaats. Dat is dan ook de TOZO fase 3, zoals die ook landelijk genoemd wordt. Nou, de buig. Op het moment van het uitkomen van de impactanalyse waren er nog geen harde afspraken over gemaakt. De gesprekken die lopen. Het macrobudget enerzijds wordt opnieuw bezien in september. En dit zal ook onderdeel zijn van de FINRAP, wat de werkelijke bedragen gaan worden. Nou, het zijn eigenlijk allemaal principeafspraken. En ook in het voorjaar van 2021 zal de balans opgemaakt worden om ook een daadwerkelijke uitspraak te kunnen doen van de reële kosten en wat dat dan ook betekent voor de reële compensatie. Dus dat is te hopen dat het in ieder geval ook duidelijk is bij het opmaken van de jaarrekening, om daar ook de juiste keuzes in te kunnen maken, ook voor u als raad. Nou, de reservering die het Rijk gedaan heeft voor de periode 2020-2022, dat zijn landelijke bedragen. Ik vind het in ieder geval belangrijk om ze hier te benoemen. Dat betekent niet dat het allemaal één op één naar gemeente komt. Dus dat zal nog nader bezien worden welke delen betrekkingen hebben op gemeente en welke delen op andere uitvoeringsinstanties. En dan gaat het om de begeleiding van werk en werkloosheid naar werk. 650 miljoen aanpak voor de jeugdwerkloosheid, dus 350 miljoen voor gereserveerd. Scholing, omscholing en ontwikkeling 230 miljoen euro. En als het gaat om de programmatie schuld en armoede, de aanpak daarvan 150 miljoen euro. En er heeft nog een reservering op de rijksbegroting plaatsgevonden van 100 miljoen. En dat heeft te maken met de compensatie van de inkomstendervingen in 2020. Nog geen harde toezegging, dat is dus enkel een reservering op de rijksbegroting. Volgende. Nou, als je kijkt dan resume. Zoals gerefereerd is het uitgangspunt reële compensatie van de kosten die wij maken. Nou, die onzekerheden die zijn benoemd. Komt ook in de onderzoeksrapporten van AIF terug. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een aanvullend onderzoek van AIF. Om in ieder geval de uitgangspunten die in het eerste onderzoek tot uitdrukking zijn gekomen, om die aan te scherpen en verder te kwantificeren. Voorjaar 2021, dan zullen de afspraken geëffectueerd gaan worden. De rechtmatigheid en de beoordelingen daarvan, ja, dat is een issue, dat blijft een issue. En daar vinden ook gesprekken plaats van hoe daar concreet mee om te gaan. En dat is ook belangrijk voor het opmaken van de jaarrekening 2020. Nou, zoals gerefereerd in de FINRAP zal de actualisatie plaatsvinden, inclusief de stand van zaken met betrekking tot de begroting. En u heeft bij de vaststelling van de jaarrekening een risicoreserve corona van 2 miljoen euro vastgesteld. Van mocht de reële kosten en reële compensatie niet helemaal bewaarheid worden, is dat we daar in ieder geval nog een reserve voor hebben om deze kosten te compenseren. Nou, een opletpunt is sowieso de term reële kosten. Dat blijft een arbitrair onderdeel van wat is dan directe effect en wat is eventueel te relateren aan eigen beleid wat de gemeenten hanteren. Dus dat is wel een opletpunt in de wijze waar we deze zaken om gaan. De volgende, ik denk dat dit de laatste is. Ja. Dus wat betreft de sheet en de voorbereiding die wij in ieder geval voor de impactanalyse hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat het nu de mogelijkheid voor het stellen van vragen geacht wordt.
Ja, dank u wel, meneer Smeets, meneer Maas, voor deze aanvullingen. Ik begrijp dat deze aanvullingen dienen als informatiebron voor de orders voor de vergadering die wij om 8:45 hier aansluitend op hebben. Dus dat is nieuwe informatie op een impactanalyse die wij al eerder ontvangen hadden. Dus hier wordt van de raadsleden verwacht een razend snel en flitsend werkend brein om hun woordmeldingen te laten larderen met deze nieuwe informatie. Zijn er vragen, technische vragen over deze analyse? De heer Donders heb ik begrepen. Meneer Donders.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, ik heb een viertal vragen. Hè, want uit die stukken lezen wij dat op bladzijde 7 is dit. Zeg ik dat goed? Ja, bladzijde 7. Dan hebben we het over de gezondheid. Hoeveel mensen liggen er op dit moment in het ziekenhuis? Hoeveel mensen liggen er op het IC? Wat zijn de capaciteiten van het ziekenhuis hier in Figuri? Dan heb ik van bladzijde 17 de faillissementen. Dan zie ik van 2020 twee keer cijfers erin staan. Kunt u me die even verklaren? Bij boetes, dat is op bladzijde 24, zien we dat we 132 boetes hebben uitgedeeld en maar 27 keer gewaarschuwd hebben. Alleen Roermond heeft nog vaker bekeurd en dan gewaarschuwd. Waarom waarschuwen we niet meer en waarom meteen boetes? Werkeloosheid die in cijfers staan, die zijn tot de tijden van de corona gemaakt. Dat zie je op bladzijde 21. 3400 waren er in 2017 en tot maart 2020 waren dat er 2850. Dat is in 3 jaar tijd 550 vermindering, dat is dan prima. Echter, die coronatijd is hier niet in meegenomen, want de cijfers waren tot de coronatijd. Maar volgens mij hebben we het hier over de corona-analyse.
Ja, ik ga trachten om een spervuur van vragen te beantwoorden. En omdat mijn geheugen niet zo goed is als de uwe, begin ik even met de laatste vraag. Er zitten de cijfers in tot en met juli in de impactanalyse. En ik heb u net ook aangegeven hoe het was tot en met de vorige week. Dus hier zit alles in. Dus als ik daarmee uw vraag beantwoord heb, dan had u het over twee lijnen die anders waren op pagina, of de werkloosheid op pagina 21. Ja, u ziet hier de werkloosheid en de WW-uitkering. En dat is niet hetzelfde. Niet iedereen die werkloos is, heeft ook een WW-uitkering. Dus het zijn twee verschillende indicatoren in één enkel, in één enkel plaatje. U had nog een vraag over hoeveel mensen er liggen in het Figuri op de intensive care. Ik heb die cijfers overigens wel. Die zijn in een Excel-sheet. Dat heb ik net uitgeput om u te vertellen hoe dat zat. Daar komt ook die rode lijn ook uit. Ja, ik ga hier niet gokken, maar ik heb die gegevens. Dus die kan ik als ik u de volgende week bezoek, de week erop bezoek, dan neem ik ze mee voor u. Dan heb ik waarschijnlijk ook weer nieuwe cijfers. Maar we kunnen bij wijze van spreken iedere dag als gemeente Venlo inprikken op de actuele gegevens. Het aantal sterfgevallen, het aantal mensen op de IC, het aantal mensen wat in het ziekenhuis ligt. Dus ik beloof u, die neem ik mee. Heb ik ze niet bij me, dan heb ik ze in mijn computer zitten.
En dan, dank u wel.
Ja, sorry. Sorry,
wie spreekt daar?
Meneer Smees. Hier? Ja, of de vraag is of ik alles beantwoord heb.
Sorry. Ja, we hebben nog 13, 12 minuten voor drie sprekers. De heren Spijsma, Wim Jansen en Leen van der Beuken. Meneer Spijsma, neemt u het woord.
Ik heb nog wel een aanvullende vraag, meneer de voorzitter.
Meneer de voorzitter, zal ik
u... Ja, ik zou toch eerst graag de heren Spijsma en Wim Jansen en Leen van der Beuken korte vragen willen laten stellen. Als er nog ruimte is, kunnen we nog even naar de heer Donders gaan.
Dankjewel, meneer de voorzitter. Even de C22 wordt gesproken over de uitstel van heffingen en onze burgers. Is er iets te zeggen over de hoeveelheid van bedrijven die dat aangaat? De hoeveelheid van bedrijven die ondertussen ingelost hebben? En wat de omvang eigenlijk daarvan is? En welke periode is uitstel verleend? Dat is vraag 1. En de tweede is, in de impactanalyse wordt op bladzijde 34 wel gesproken over de exploitatie. Tekorten zijn ontstaan door dat de sport stilgelegen heeft, zo zeg ik, vanuit de gemeentezijde. Is ook in beeld wat de schade of CQ de problemen zijn die de gebruikers ondertussen hebben opgelopen? Dat zijn mijn twee vragen, meneer de voorzitter.
Ja. Helder. Het antwoord op de tweede vraag is nee. Wij weten niet wat er bij onze vereniging allemaal gebeurt. Daar zitten wij niet bij. Maar wij vermoeden, als wij de afrekening doen over 2020, als het gaat om subsidies, wij in beeld krijgen wat de jaarrekening zal zijn over dit jaar. Dus dat beeld hebben we waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. We hebben wel afgesproken met onze verenigingen als er echt problemen zijn, als er liquiditeitsproblemen zijn, dus dat men zich meldt. En ik heb begrepen dat dat relatief rustig is. Dus daar heb ik op dit moment niet zo heel veel zorgen over. Als uw tweede, maar uw eerste vraag uitstel. De college heeft een maand besluiten genomen over het uitstel, het innen van huurtellingen, leges en van vorderingen. En ik doe dat uit mijn hoofd even.
ik kan me vergissen, maar volgens mij heeft deze uitstel alleen tot 1 juni. Dat was namelijk de eerste periode waarin het kabinet maatregelen heeft afgekondigd. En het keuze heeft vervolgens besloten in begin juli om het invorderen weer opnieuw op te starten. Uitstel was namelijk geen afstel. En met degene die daarmee in de problemen dreigen te komen, zijn allerlei regelingen getroffen. Dat zijn er overigens ook niet zo heel veel, dus het lijkt op dat punt op dit moment aardig mee te vallen.
Dank u voor de beantwoording. De heer Wim Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou even aandacht willen voor het plaatje financieel beeld. Dat is voor mij niet helemaal duidelijk. Je ziet aan de linkerkant de impact en aan de rechterkant de compensatie. En daaronder staan dan de programma's benoemd. En als ik het goed begrijp, dan betekent de impact de totale kosten voor de gemeente. En de compensatie zou dan moeten zijn dat wat we van de Rijksoverheid tegemoetkoming krijgen. Daar is een stuk van gerealiseerd en een stuk van geprognotiseerd. En dan blijft er een verschil over van 3,6 miljoen. Maar daar staat dan bij nog te ontvangen compensatie. En dat begrijp ik niet goed, want als je zeker weet dat je dat gaat ontvangen, dan zou dat toch bij de geprognotiseerde compensatie moeten staan.
Ja, prima.
Wat hier is aangegeven, is datgene wat inderdaad gerealiseerd is aan kosten en de prognoses. Hè, die moeten ook nog daadwerkelijk geëffectueerd worden. En als het gaat om de compensatie, is aangegeven van de concrete afspraken die er op dat moment gemaakt zijn. Dat is ook vanuit het behoudende scenario om dat beeld te blijven houden. Er lopen nog diverse gesprekken op ook diverse beleidsterreinen. En het uitgangspunt wat continu aangegeven wordt, en dat is ook de onduidelijkheid die het Rijk zelf nog heeft, wat uiteindelijk op landelijk niveau de daadwerkelijke kosten gaan worden. En daar zal de compensatie op gebaseerd zijn. Dus wij hanteren het uitgangspunt daar waar we het aan kunnen tonen dat het reële kosten zijn, dat de gesprekken op een dusdanige wijze verlopen en dat het Rijk ook de belofte nakomt, dat het ook daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Maar we hebben wel echt een scheidslijn aangedragen tussen datgene wat al in brieven is vastgesteld en de afspraken die daar nog over gemaakt moeten worden, dan wel aangevuld worden in bedragen. Ik weet niet of dat voldoende helder is.
Ja. Ja, dat schept een stuk verheldering, meneer voorzitter, maar ik wil dan even nog heel helder maken. Dus als ik goed begrijp, dus de bedragen die bij realisatie staan, die zijn al overgemaakt, die staan op onze bankrekening. Verder bij de prognose komt er nog geld binnen wat door de overheid al echt hard is toegezegd. En het verschil, die 3,6 miljoen, daar wordt dus nog over gesproken. En daar verwachten we dan wel de compensatie van, maar dat is nog niet heel hard, begrijp ik.
Correct. Ja, maar dat past ook in het beeld wat de AIF afgeeft en ook wat, hoe zou ik zeggen, in die gesprekken continu aan de orde komt. Mm-hmm. Het CBS die vraagt ook elke keer de cijfers op. En uiteindelijk zal in het voorjaar 2021 zal die match concreet moeten plaatsvinden.
Ja. Ja. Okay. Dus eigenlijk zou die 3,6 zou je onder een soort
risico kunnen scharen. Dank u wel. We hebben nog de heer Van den Beuken die ook nog een vraag wilde stellen.
Dank u wel. Misschien heb ik iets gemist, want ik had wat verbindingsproblemen. Maar als ik de film even 20 minuten terug spoel, dan kom ik bij meneer Smeets. Het ging om de TOZO. Hè? Het aantal aanvragen is behoorlijk gedaald. En er werden bepaalde conclusies uitgetrokken. En dan vraag ik me wel af, wat heeft de versobering van de TOZO gedaan met het aantal aanvragen? Want die versobering heeft er mogelijkerwijze fors toe bijgedragen dat het aantal aanvragen dat gedemotiveerd werd. Dus is dat wel volstrekt de juiste conclusie die daaraan verbonden wordt? Dat is even de vraag.
Ik heb een indruk gegeven, ook geen conclusies getrokken. Maar de indruk is, als het aantal TOZO-aanvragen, de eerste tranche, daalt van 930... naar onder de bij de 30, laat ik maar zeggen, dat is een procent of 3 van wat het was.
Ja, dan moet je er volgens mij, maar nogmaals, ik heb er niet voor doorgeleerd, door er staan gepromoveerd, vanuit gaan dat de noodzaak om dat aan te vragen niet zo hoog is. En het klopt dat u zegt dat die minder ruim is, maar volgens mij is een beetje geld nog altijd beter dan helemaal niks. Dus ik ga er maar vanuit dat mensen die daarvoor in aanmerking komen, zouden gek zijn als dat geld ook maar laten liggen. Dus dat indiceert op zijn minst dat de nood veel minder groot op dit moment is dan dat hij in maart en april was.
En u dank ziet u wel.
Ook dat het aantal faillissementen lager is dan een jaar geleden. Dus ook daar is geen indicatie te veronderstellen dat heel veel bedrijven niets meer aanvragen, omdat ze er niet meer zijn. Dus,
Oké, ik begrijp dat het antwoord onduidelijk is. We hebben nog heel weinig tijd. Sorry dat ik onderbreek, meneer Smeets, maar ik denk dat het duidelijk is voor de heer Van der Beuken. De heer Donners had nog een aanvullende korte vraag, hoop ik. Want ik heb zelf eigenlijk ook nog één kleine technische vraag. Maar eerst maar even meneer Donners.
Nou, als voorzitter mag u toch geen vragen stellen, meneer de voorzitter. Dus dat is dan jammer voor u. Ja, de aanvullende vraag was bij de faillissementen op bladzijde 17. Daar zie je van januari tot en met mei staan. En daar zie je onder weer januari tot en met mei staan. En daar zijn andere cijfers. Hoe zit dat?
Er zijn andere cijfers. Ik kan u niet volgen. Op pagina 17. Ik blader even mee met u. Dan gaan we samen even kijken.
Ja, bij pagina 17 bij de faillissementen heb ik het dan over.
Ja. Dan ziet u de cijfers staan over 19 en over 20. En u ziet dat de cijfers over 2020 nagenoeg dezelfde zijn als over 2019. Dus het aantal faillissementen in die periode.
Dat bedoel ik niet. U ziet bij die grafiek, daarnaast ziet u een lijstje staan, 2020, januari, zijn 48 faillissementen. En daaronder 2019 zie je weer 2020, januari, zijn er 39 faillissementen. Wat is daar verschillend in die twee getallen?
Nou, ik zie het al. Het is Nederland, Noord-Limburg. En even kijken, wat zou dat zijn? Ja, dat is een goede vraag. Hier ontbreekt de toelichting. Ik vermoed dat dit, eens even kijken. Dit zal Limburg zijn, vermoed ik. Of Nederland zelfs. Ja, dat zoek ik even uit. Dat is een goede vraag. Ik weet het gewoon. Ik ben even overvraagd. Ja.
Oké, ik neem aan dat u dat dus schriftelijk gaat opsturen aan de heer Donners. Ja. Wellicht met een kopie naar de rest van de raad.
Jazeker.
Meneer Smeets.
Ja.
Dan neem ik mij toch de vrijheid om nog een tijd nog een vraag te stellen. Ik begrijp dat de heer Lamers voorgaat. De heer Lamers gaat voor als deelnemer. Meneer Lamers.
Dankjewel, meneer Pico. Ik heb een vraagje aan de heer Smeets. De DNB gaat voorspellen dat aangezien de banken nu meer gaan kijken naar de levensvatbaarheid van bedrijven, dat de faillissementen gaan toenemen. Hoe ziet u dat?
Ja, u vraagt mij om in de toekomst te kijken. Ja. Dat... ja. Niet gunstig, dat kan ik u vertellen, want dat had u zelf wellicht ook al bedacht. Ik heb geen flauw idee, meneer Lamers,
nou,
wat dat betekent. Maar ik ben hoopvol als ik de huidige cijfers zie.
Ja, wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen, ik begrijp dat u niet in de toekomst kunt kijken, maar als de banken de kraan dichtdraaien en daarmee toch nadrukkelijk gaan kijken naar levensvatbaarheid van bedrijven die nu voorzien worden van liquiditeiten via allerlei regelingen, dan is mijn inschatting dat de faillissementen nog toe gaan nemen. Dat we een beetje stilte voor de storm hebben wellicht. Maar oké, daar kunnen we over van verschillen.
Goed, ik heb geen vraag begrepen, maar een verkenning, een overweging. Mag ik één korte vraag stellen? Over horeca zie ik cijfers van 2,2 en 4%. De vraag is dat zijn daar ook meegerekend alle toeleveranciers en de rimpeling om de horeca heen? Ik kan me zomaar voorstellen dat het effect van de werkloosheid vele malen groter is als dat integraal berekend wordt. Klopt mijn stelling, meneer Smeets?
Ja, die stelling klopt. Maar ik ga er ook maar vanuit, dat is zo. Maar ik ga er ook vanuit of we nu thuis eten of in een restaurant, dat de hoeveelheid voedsel die wordt genut uiteindelijk ongeveer hetzelfde zal zijn. Dus ik vermoed ook maar zomaar even dat het vlees niet in de koelkast blijft liggen, maar dat het verkocht wordt aan huishoudens. Dus ik denk dat u heeft gelijk, dat zal zeker een effect hebben. Dat sluit ik zeker niet uit. Maar het is niet zo dat als de horeca niet afneemt, dat dan de spullen in de vriezers en de koelkasten blijven liggen. Als mensen niet in een restaurant eten, eten ze thuis.
Ja, goed, we blijven ons geld uitgeven, maar wellicht op een andere wijze. Ik dank u allen voor deze vergadering. Het is exact 8:30. Dat hebben we maar mooi voor elkaar gefietst. Met dank aan de heer John van de Putten, dank aan de heer Harry Smeets, dank aan de heer Frank Maas, met dank aan de griffier en natuurlijk met dank aan alle deelnemers. Wij laten deze sessie gewoon doorlopen, maar we kunnen allemaal nu even een kwartiertje pauze nemen, iets gaan doen waar wij dringend behoefte aan hebben, of niets doen, dat kan ook. En dan zien we elkaar om 8:45 weer met een andere voorzitter en dan gaan we het hebben over de impactanalyse. Waarbij ik me afvraag over welke impactanalyse we het gaan hebben. Over die we al hadden. Of die we nu net hebben gekregen. Maar het zal beslist een interessante oordeelsvormende vergadering worden. We zien elkaar om 8:45.